Ons begin staat in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 133, alle drie de versen. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt verdoofd. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Psalm 133, alle drie de versen. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof en stemmen in met de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting hierop willen we zingen Psalm 89, vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Het derde vers uit Psalm 89. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing vindt u vanmiddag in het Oude Testament, in de profetieën van Jesaja, waarvan we willen lezen, hoofdstuk 61. Het woord van de Heere luidt hier als volgt. De geest des Heeren, Heeren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden, om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onzes Gods. Om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan in uw kuddeweiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn, doch gijlieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten, zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priestelijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt. En gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten. Alzo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Aansluitend aan de schriftlezing willen we samen opslaan in de Heidelbergse Catechismus, zondag 12. De kerkraad verzocht mij om die te willen behandelen in deze middagdienst. Zondag 12, waar het gaat over de Christus en de Christen. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover zondag 12. We willen ons nu verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Groot en trouwhoudend God in de hemel, wij danken u eerbiedig dat u ons ook aan de middag van deze rustdag weer als gemeente samenbrengt in dit bedehuis. Dat is er een bewijs van, Heere. En niet in de eerste plaats dat wij zulke geweldige, trouwe mensen zijn. Maar het laat juist uitkomen dat u die getrouwe God bent. En dat u niet ophoudt met uw bemoeienissen te maken. Dat u niet ophoudt van goed te doen aan mensen die niet ophouden van kwaad te doen. Heren, zo wilt u ons ook vanmiddag weer rondom uw woord bijeenbrengen. En maak ons hart nu ontvankelijk om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Maak ons leergierig om nader onderwezen te worden in de schatten van de Bijbel, in de leer van de kerk, in het belijden van de kerk. Opdat dat ook de taal van ons hart mag zijn en er juist door het naspreken van dat belijden ook meer klaarheid en duidelijkheid in het geestelijke leven mag komen. Te veel gaan wij af op gevoelens van het moment. Te veel leunen wij op incidentele dingen. Maar hoe nodig is het om een geheiligde kennis te mogen verkrijgen van Jezus Christus, wiens namen zo'n rijke inhoud hebben. Jezus, dat is zaligmaker. Christus, dat is de gezalfde. O, zou u ons vanmiddag willen inleiden in die heilgeheimen, die in die heerlijke ambtsnaam van de zaligmaker liggen opgesloten. Opdat we hem daarin des te meer zullen liefhebben en bewonderen en nodig krijgen. En dat maakt ons tot een ware christen. Dat is iemand die Christus nodig krijgt. Maar die dan ook door de werking van diezelfde geest waarvan Christus vervuld was en waarmee hij gezalfd was. Dat we door diezelfde geest nu ook vernieuwd worden en het beeld van Christus gaan vertonen. Heere, maak ons tot zulke ware christenen. Aan naam christenen heeft de kerk niets en de wereld ook niet. Maar een ware christen die het beeld vertoont van zijn meester, die zal als profeet zijn naam belijden. Die zal priesterlijk zijn leven opofferen. Die zal koninklijk strijden tegen de zonde en de wereld. Maar dan mag er ook dat uitzicht zijn om eens eeuwig met hem te zitten in zijn troon, te delen in zijn overwinning en deelgenoot te zijn van de heerlijkheid die Christus voor zijn volk heeft bereid. Er is geen grotere vreugde, geen groter voorrecht dan daar deelgenoot van te mogen zijn. O, als we nog voor eigen rekening zouden leven. Geef ons dan geen rust, Heere. Roep ons een halt toe. Leid ons in de weg van de bekering, opdat we zullen zoeken wat tot onze eeuwige vrede dient. En daar waar het beginsel van uw genade in ons hart werd verheerlijkt, daar bidden we, wilt u versterken wat uw hand begon. O levensbron, zend ons uw bijstand. Laat zo ook deze eredienst mogen strekken tot de opbouw van de gemeente en de eer van uw naam daarin. Geef uw zegen, Heere, ook over alles wat mag gebeuren, nu het nieuwe seizoen weer gaat beginnen en de ouderlingen op huisbezoek zullen gaan en de diakenen hun diaconale bezoeken brengen en de verenigingen weer bij elkaar zullen komen om uw woord te onderzoeken en de catechisaties zullen gegeven worden. Wilt u het allemaal zegenen, Heere, en gebruiken als middelen in uw machtige hand om jongeren en ouderen te vormen tot een leven met u. We bidden om uw zegen over alle arbeid in uw koninkrijk. We denken heel bijzonder aan het werk van de zending, zoals dat ook vanuit onze kerken mag gebeuren. Wilt u hen die daar direct bij betrokken zijn en een taak in vervullen, ook bekwamen en helpen en bijstaan, in bijzonder als zij op eenzame posten staan. Zegent u, Heere, al dat werk, de verkondiging van het woord, de opleiding van evangelisten, de toerusting van ambtsdragers, het vertalen van de Bijbel, zoals het in Botswana mag gebeuren. Zegent u het evangelisatiewerk, het zendingswerk, zoals het in Mozambique mag plaatsvinden en in Venda. We denken ook aan de evangelisten die door ons gesteund worden, die in Siberië werken. We bidden om de situatie in Indonesië. Heren, we leggen al die dingen voor u neer. En we bidden dat u uw nabijheid en bovenal uw zegen wil geven over die arbeid, opdat zondaren gered uit banden in vrijheid worden gezet en uw naam ter ere mogen leven. Heren, wij bidden ook voor christelijke organisaties die zich ten doel stellen om de Bijbel te verspreiden en Bijbelse lectuur in allerlei landen die soms heel moeilijk toegankelijk zijn. Islamitische landen, communistische landen, dictatoriaal geregeerde landen. Heren, wilt u toch ook die arbeid zegenen? En dat het woord waar zo'n honger naar is, waar het een schaars artikel is, dat u wil geven dat dat woord ook naar uw belofte niet ledig zal wederkeren, maar zal doen wat u behaagt in China, in Arabische landen en wereldwijd. We bidden ook voor het Joodse volk. Vanouds het volk van uw verkiezing en liefde, beminden om der vaderen wil. Aan hen zijn de verbonden en de beloften geschonken. Maar nog zoveel van het Joodse volk hebben een bedekking op hun hart bij het lezen van het Oude Testament, bijvoorbeeld van Jesaja 61. Waar hij spreekt, die gekomen is in de volheid van de tijd. De geest des Heren, Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft. Dit is de Messias, de gezalfde. O Heere, open toch de ogen, ook van het Joodse volk, opdat ze hun Messias mogen herkennen en zullen belijden. O, wat zal dat een wonder zijn, als Paulus zegt dat de tijdelijke verwerping van het Joodse volk een zegen heeft teweeggebracht onder de andere volkeren van de aarde, omdat het evangelie naar hen is uitgegaan. Wat zal hun aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden? Heere, zo bidden we dat u ook in deze tijd wilt tonen dat u de levende God bent die wonderen werkt. En Israël, uw volk, versterkt. En al uw kinderen wereldwijd niet vergeet. We bidden ook voor ons eigen land en volk, voor de overheden, voor de koninklijke familie en allen die in posities van verantwoordelijkheid staan. Geef hen wijsheid en kracht om de juiste beslissingen te nemen. Er is zoveel aandacht voor de economie en de crisis en daarmee voor vragen die met welvaart te maken hebben. Maar laat er bovenal ook aandacht zijn voor wat nu werkelijk het welzijn van ons volk zou kunnen dienen. Heere, vergeef ons als wij als kinderen van onze tijd misschien zelf ook zo gericht zijn op die aardse dingen alleen. Die kunnen zo de overhand hebben. O, geef ons toch genade om het betrekkelijke daarvan in te zien en dat we mogen zoeken een schat die nooit zal vergaan, omdat die eeuwig bewaard blijft bij u de Heere in de hemel. Wilt u zo gedenken aan alle arbeid in uw koninkrijk, dragen onze kerken aan u op, de theologische universiteit en allen die daar doseren en studeren, geef ze bekwaamheid en leid ze door het licht van uw geest. En wilt u ook onze kerken gedenken, Heere, dat we bewaard mogen blijven bij de strikte binding aan uw woord en het belijden daarop gegrond. Zegen wat op uw zegen wacht en wil ons ook in deze avond door uw daden verblijden. Sterk uw dienaar in het spreken, de gemeente in het luisteren. En laten we niet gehinderd of afgeleid worden, maar neemt u onze aandacht gevangen, zodat we helemaal meegenomen worden door het onderwijs van de schriften en het ons hart mag raken. Wilt u onze gebeden verhoren en onze dank aanvaarden, niet om iets van ons, want wie kan voor u bestaan? Maar doe het nog om de verdiensten van uw lieve Zoon, die gij zelf in deze wereld hebt gezonden, als de gezalfde, de Christus, die last en macht verkregen heeft om dat grote werk van de verlossing te volbrengen en die door zijn geest nu ook toebrengt al degene die het van hem gaan verwachten. Breng zo ook vandaag de koning en zijn volk bijeen, opdat u alle eer zult ontvangen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking willen we gaan zingen uit Psalm 45. En daarvan het tweede en het vierde vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. O God, uw God, heeft mild u overgoten met vreugdezalf. meer dan uw meegenoten. 2 en 4 uit Psalm 45. Gemeente, straks na het amen van de prediking willen we zingen Psalm 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143 vers 10. Ik wil eigenlijk nog even iets zeggen over de psalm die we net gezongen hebben, omdat het daar gaat over de Christus. Hebt u daarover nagedacht misschien toen u dat zong? Dat het in Psalm 45 gaat over de gezalfde koning, van wie de dichter zegt, of die de dichter aanspreekt als een goddelijk persoon. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugde zalf. Meer dan uw meegenoten. Hier is er één die meer dan wie ook gezalfd is met de Heilige Geest. En als wie hem ontmoet, komt ook in aanraking met die heerlijke geur die die zalving verspreidt. Omdat die zalfolie vermengd was met verschillende kruiden, zoals hier worden genoemd, mirre en cassie en aloë. En wie die heerlijke geur van deze gezalfde koning opsnuift, die zal zijn hoogheid loven. We willen samen nadenken over het onderwijs van de schrift, zoals er door de kerk wordt nagesproken in zondag 12, aangaande de Christus. En in het verlengde daarvan wordt ook iets gezegd over de christen. Begreep gemeente dat het alweer een poosje geleden is dat voor het laatst een catechismespreek in uw midden is gehouden. Dus misschien goed om even de draad weer op te pakken. En dan zien we dat ons leerboek vanaf zondag 9 een begin maakt met de behandeling van de artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. Die artikelen zijn genoemd in zondag 7 als de inhoud van het geloof. En zondag 8 wordt gevraagd hoe die artikelen worden ingedeeld. Namelijk, het is een geleding al naar gelang van de drie goddelijke personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zondag 9 en 10 gaan dan over Gods vaderschap, de schepper en zijn voorzienigheid. Zondag 11, daar gaat het over de Zoon en onze verlossing. En met name de naam Jezus wordt daar ook belicht. Waarom wordt hij Jezus? Dat is zaligmaker genoemd, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Wat een heerlijke naam draagt die zaligmaker. Want hij is zoals hij heet en hij doet zoals hij heet. En het unieke van die naam kan niet genoeg onderstreept worden, is onder de hemel niet nog een andere naam gegeven waardoor wij moeten en kunnen zalig worden. Het is Jezus alleen. Daar moeten wij diep van overtuigd zijn of worden en ook blijven. Maar dan komen we nu dus toe aan zondag 12, waar de ambtsnaam van Christus, van de zaligmaker, wordt belicht. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Dat ligt dus in het verlengde van die voorgaande zondagen. Maar die ambtsnaam van Christus, die laat ook weer een specifiek aspect naar voren komen. Wat minstens zo belangrijk is als de persoonsnaam Jezus. Om het even met een voorbeeld toe te lichten. Jongens en meisjes, ouderen. Iemand die zijn rechtenstudie heeft voltooid en graag als rechter aan een rechtbank verbonden wil worden, die kan pas officieel als rechter optreden nadat hij als zodanig is beëdigd. Er is een ambt waarin iemand wordt benoemd en hij moet beëdigd worden, en dan is zijn werk ook rechtsgeldig. Hij kan niet op eigen houtje rechter gaan spelen. Dat zou ook geen enkele waarde hebben. Wil zijn werk als rechter erkend worden en rechtsgeldigheid hebben, dan moet hij dus officieel in zijn ambt bevestigd worden. En dit ene voorbeeld kan met vele andere voorbeelden vermeerderd worden om ons het verschil duidelijk te maken tussen doe-het-zelfers en officieel bevoegde mensen. En daarover gaat het nu ook als we nadenken over de zalving van Christus. Dat houdt vooral twee dingen in. dat hij van God de Vader verordineerd is, verordend, aangesteld. Hij heeft een officiële aanstelling gekregen om zaligmaker te zijn. En hij is met de Heilige Geest gezalfd. Dus ook wordt hij door die geest bekwaamd tot het werk. Want iemand zou wel, maar dat is dus ook nodig, die bekwaamheid. Iemand kan wel een officiële aanstelling hebben gekregen, maar als hij eigenlijk van rechten toeten nog blazen weet, dan denk je toch ook, die man is niet geschikt voor deze functie. Dus die twee dingen die moeten wel bij elkaar komen. Dat iemand geschikt is, bekwaam is, en dat hij ook een officiële status heeft. En als we nu nadenken over de zaligmaker, dan is het tot rijke troost voor aangevochten zielen om te bedenken dat de Heere Jezus maar niet zomaar is gekomen en ook niet eens op eigen initiatief is gekomen, maar dat hij door zijn Vader is gezonden en aangesteld en een opdracht heeft gekregen die hij moest uitvoeren. Dat hij het alles heeft gedaan omdat zijn Vader het wilde, omdat zijn Vader erachter staat, omdat zijn Vader het ermee eens is. En daarom behoeft niemand te vrezen die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, dat hij uiteindelijk toch nog bedrogen uit zal komen. Nee, dan is de Heer Jezus die bevoegde zaligmaker, achter wie we de liefde van de Vader zien staan. En de Heer Jezus heeft die nauwe relatie zo onder woorden gebracht toen hij zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus hier hebt u een zaligmaker die bevoegd is om mensen in nood te redden. En dat niet alleen, maar hij is ook bekwaam. Want wat zou u hebben aan iemand die wel bevoegd was, maar niet bekwaam? Maar ook als iemand wel bekwaam was, maar niet bevoegd, dan zou zijn werk uiteindelijk niet gelden bij God. Maar omdat hij zowel bevoegd is, namelijk krachtens die aanstelling door de Vader, als ook bekwaam, namelijk door de zalving en de toerusting van de Heilige Geest, is hij een zaligmaker die volkomen kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan. Dat is de rijke waarde van de ambtsnaam Christus. En ons leerboek verbindt daar nu meteen ook, als het ware, de toepassing aan. Niet alleen wordt de vraag gesteld, wat betekent dat nu, die naam Christus, maar wat betekent het nu ook om christen te heten? Dat komt dus dicht naar ons toe. Deze koning zal nooit zonder onderdanen zijn. Deze profeet heeft een volk dat hij onderwijst. Deze priester heeft niet te vergeefs geleden, maar hij heeft zijn dierbaar bloed gestort voor degene die hij metterdaad zalig maakt. Dus daar is een kring van mensen om hem heen. En dat zijn de ware christenen die het van hem leren verwachten. Bent u daar ook bij? Waarom wordt u, jij, een ware christen genaamd? Waar kun je een ware christen aan herkennen? Wanneer ben je nu een ware christen? Nou, dat heeft alles te maken met de vraag wat die Christus voor u of jou betekent. Gemeente, dat is in het kort waar we vanmiddag met Gods hulp en bij het licht van de schrift over willen nadenken. We hebben gelezen Jesaja 61. Daar spreekt de gezalfde, die niet maar met gewone olie is gezalfd, maar de zalving met olie was het symbool van de Heilige Geest. En hier spreekt hij die kan zeggen, de Geest des Heren, Heren, is op mij. En terecht staat het in onze Bijbel met een hoofdletter. Het verwijst naar de Heer Jezus. Omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, te zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de verbrokenen van hart en om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Een heel rijk hoofdstuk dat spreekt over de Messias, de gezalfde, de Christus, maar ook over de christen, want het volk dat bij deze Messias hoort, daarvan staat in vers 6, gij die dus zult priesters des Heren heten en men zal uw dienaren onze Gods noemen. Daar hebt u de christen, die ook gezalfd wordt met de geest tot profeet, priester, koning, om God lief te hebben en te dienen. En er is geen groter voorrecht dan om door genade getrokken te worden en gezalfd te worden met diezelfde geest. Dat doet de profeet uitroepen. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Dat geldt voor ieder die nu de Heere Jezus in onverderfelijkheid heeft lief gekregen. En als smekeling aan zijn voeten terecht kwam en bediend werd vanuit die doorboorde handen van de middelaar. Daar hebt u de Christus en de christen bij elkaar. Nu is het opmerkelijk om te zien dat de Heer Jezus, toen hij zijn openbare werkzaamheid in Israël begon, en in de synagoge van Nazareth, de plaats waar hij was opgegroeid, ook de schriften opende, dat hij dat deed bij dit hoofdstuk. Toen heeft de Heere Jezus dit gelezen. Hoe indrukwekkend moet dat niet geweest zijn. In hem is het vervuld. Hij kon als geen ander getuigen. De geest des Heeren, Heeren, is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen. Hij is gezalfd met vreugdeolie, boven al zijn medegenoten, zegt Psalm 45. Heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld, zo sprak de Heer Jezus daar. De Heer Jezus was zich dus bewust de gezalfde des Heren te zijn. Hij is dat niet op enig moment geworden, maar hij is het altijd geweest vanaf de stilte der eeuwigheid, vanuit de raad des vredes, waar de vraag klonk, wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken en de Zoon zich bereid verklaard heeft om dat grote werk van de verlossing van arme zondaren op zich te nemen toen hij sprak, zie hier ben ik, zend mij. Zie, ik heb lust om uw wil te doen, o God. Uw wet is in het midden mijns ingewand. En de Heilige Geest, die rust in zulke mate op de Zoon van God, dat er geen pen is die dat beschrijven kan. Hij is van eeuwigheid gezalfd. En vanuit die zalving en vanuit die bereidheid die de Zoon van God van eeuwigheid heeft uitgesproken, is hij gekomen in de volheid van de tijd. Gezonden door zijn Vader en toegerust door de Geest. Het is ook niet voor niets dat de Zoon van God, die mens werd, geboren werd uit de maagd Maria door de Heilige Geest. Daar was het werk van de Geest ook bij betrokken, niet waar? En het is dus niet zo dat de Heer Jezus eerst als gewoon mens op aarde is gekomen en bijvoorbeeld pas bij zijn doop in de Jordaan tot de Zoon van God werd verklaard en door de Vader als het ware werd geadopteerd en toen tot Messias was aangesteld. Nee, de doop in de Jordaan is wel een heel belangrijk moment in de levensgang van de zaligmaker. Daar wordt eigenlijk datgene wat van eeuwigheid al was geschied, nu ook zichtbaar gemaakt en onderstreept, als de Heer Jezus staat aan het begin van zijn openbare werkzaamheid. Dat de hemelen opengaan en dat de Heilige Geest op hem neerdaalt in de gedaante van een duif. En dat een stem klinkt uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Oh, wat heeft de Vader een welbehagen in de gehoorzaamheid van zijn zoon die hij heeft uitgesproken. De Heer Jezus staat klaar om dat grote werk te gaan beginnen. En de Vader heeft daar lust in. En roept allen die het horen ertoe op om naar hem te horen. Dus daarmee wordt eigenlijk ook gezegd, hij is mijn geliefde, hij is door mij gezonden, door mij aangesteld, hij is de hoogste profeet, hoort hem. U moet niet naar iemand anders luisteren, er is maar één die u werkelijk wijs kan maken tot zaligheid en dat is de gezondene en de gezalfde des Heren. Dus de doop in de Jordaan markeert het begin van die publieke werkzaamheid van de Heer Jezus, waartoe hij reeds van eeuwigheid was verordend en gezalfd. Nogmaals, daarvan was de Heer Jezus zich bewust toen hij in de synagoge van Nazareth Jesaja 61 heeft geopend, heeft gelezen en heeft verklaard. En dan roept hij de hoorders in de synagoge van Nazareth op om hem als zodanig te erkennen. Maar wat gebeurt er? Ze leiden hem naar buiten. Ze zijn van plan om hem van een steilte af te werpen. Diepte in, weg met hem. Deze Christus is van meet af aan de verworpen Messias. De lijdende Christus. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Toch blijft die nodiging en dat appel staan, niet alleen voor de hoorders daar in Nazareth, maar ook voor ons vandaag, om hem als zodanig te erkennen. Daar staat of valt alles mee. Ze kennen hem wel in Nazareth als Jezus. Ja, ze kennen hem allemaal. Hij is toch die Jezus die... Ja, zijn vader was Jozef de timmerman. Maria, we kennen hem, ook de andere leden van het gezin, ze kennen hem allemaal. Ja, maar hij vraagt geloof en erkenning als Christus, als de gezalfde. En daar gaat het dus ook voor ons vandaag om, gemeente. Dat houdt in dat u leert geloven. Dat hij alleen als profeet ons kan onderwijzen. Hij alleen als priester u kan verzoenen met God. Hij alleen als koning u kan bevrijden uit de banden waarin u bekneld zit. Ziet u dat voor uzelf? Is die heerlijkheid van Christus u geopenbaard? Of kunt u er nog steeds omheen? Met een grote boog of een minder grote boog. Maar echt gevallen voor hem. Hem nodig gekregen. Hem aangeroepen in uw nood. Hebt u dat gedaan? Kunt u dat onderwijs van deze hoogste profeet nog missen? Kunt u het nog steeds stellen zonder de kracht van het verzoenend bloed van die grote priester? Meent u in eigen kracht de strijd aan te kunnen tegen de zonde en de machten van de hel? Of hebt u die grote koning nodig? Daar gaat het om. Is hij u dierbaar en onmisbaar geworden als de gezalfde, de profeet, priester en koning in één persoon? Ja, dat is ook het unieke van de Heer Jezus, dat hij drie ambten in één persoon verenigt. Of eigenlijk moeten we het nog iets anders zeggen, dat het hier gaat om één drievoudig ambt. Hij bekleedt één ambt waar alle drie die aspecten in begrepen zijn, zoals die in het Oude Testament gedifferentieerd waren en in die verschillende taken tot uiting kwamen van profeet, priester en koning. Maar dat is één bij Christus. Het is een grote uitzondering als iemand twee ambten tegelijk bekleedde. Maar dat kon nog voorkomen, zoals Jeremia die een priesterzoon was en geroepen werd tot profeet. Zoals Melchizedek, maar dat was ook een unieke verschijning, die een priesterkoning was. Maar overigens gold dat het de koningen van Israël streng verboden was om zich te mengen in de dienst van het heiligdom. Dat was strikt voorbehouden aan de priesters en de levieten. Dus die ambten, die waren gescheiden, maar ze worden nu verenigd in Christus, die daarmee de hoogste ambtsdrager is. Laten we die drie ambten van Christus nog eens afzonderlijk overdenken. Hij is allereerst door de Vader verordineerd en met de Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Dat is het unieke van deze profeet. Dat er na deze profeet niets nieuws meer te melden valt. Daarom is de profetie ook een afgesloten hoofdstuk. Daarom is de Bijbel ook compleet. Daarom hoeven we ook geen nieuwe openbaringen meer te verwachten. Zoals in sommige kringen toch stevast wordt volgehouden. Maar God heeft alles wat hij wilde openbaren, ons geopenbaard in zijn Zoon. Dat zegt Hebreeën 1 vers 1 zo duidelijk. God voortijds veelmalen en op velerlei wijze door tot de Vader gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Zijn Zoon is dé profeet. In hem komt heel de profetie tot zijn vervulling, tot een climax. En alles wat God ons wilde openbaren over de weg van het heil, dat is allemaal geconcentreerd in de Heer Jezus. En buiten hem zult u dus niets, maar dan ook niets kunnen vinden wat werkelijk voor God kan gelden als een route tot het heil. Als een weg om zalig te worden. U moet bij hem zijn en zalig wie dat nou geleerd heeft. Die aan zijn voeten mocht zitten. Die aan zijn lippen hangt. Wie dat nou ook wel is. Als er gepreekt wordt in de kerk, dat je het als het ware indrinkt als het water des levens. Dat er zo'n dorst is in je ziel, een dorst naar God, een honger naar het levende woord. Dan mag je aan zijn lippen hangen. Die beide lippen van onze hoogste profeet en leraar. Lippen waarvan de dichter in Psalm 45 alweer zegt: er is genade op zijn lippen uitgestort. We mogen zeggen, die beide lippen van Christus, de hoogste profeet, dat zijn de lippen van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Belofte en vervulling. En het is ja en amen in hem, zoals we ook vanmorgen hebben mogen horen. De profeten van het Oude Testament hebben getuigd van het lijden van Christus en de heerlijkheid die daarna volgde. Zo schrijft Petrus. En ze hebben bij zichzelf onderzocht hoe dat nu was. Wie dat betrekking heeft, het was de geest van Christus die in hen sprak, schrijft Petrus. En Johannes begint zijn evangelie met de wijze op het woord, dat is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. In de beginnen was het woord, hij is dat vlees geworden woord, hij is het woord, de openbaring van God in eigen persoon. Terecht zei de Samaritaanse vrouw, verlicht door de Heilige Geest: ik weet dat gij een profeet zijt. En Nicodemus had het ook goed toen hij zei: gij zijt een leraar van God gezonden. Hebt u hem al als profeet in uw leven nodig gekregen? De profeet in zijn vernedering. Wie heeft onze prediking geloofd? Zo klaagt Jesaja ergens. Maar wat heeft de Heer Jezus niet dikwijls, wat stuitte hij niet dikwijls op weerstand? Ongeloof. Na het wonder van de vermenigvuldiging der broden, dan lezen we: vele keerden zich van hem af toen hij had getuigd: ik ben het brood des levens. En u, alleen als u mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, maar anders hebt u geen leven in uzelf. Dan keren de mensen zich teleurgesteld af en zeggen ze: deze reden is hard, wie kan haar horen? Ja, Christus als profeet heeft ook geleden, maar hij is ook verheerlijkt. Als we hem zien na zijn opstanding, en ik kom bij de Emmausgangers, dan ziet u daar de hoogste profeet. Oh, dat lijkt mij zo'n bijzonder gesprek te zijn geweest. Dat de Heere Jezus staat er dan, terwijl de Emmausgangers hem nog niet herkenden. Maar dan begint hij bij Mozes en al de profeten, en dan gaat hij de hele Bijbel door om aan te tonen vanuit het Oude Testament dat deze dingen moesten geschieden. Dat de Christus moest lijden en al zo tot zijn heerlijkheid ingaan. Dat zal een preek geweest zijn, gemeente. Als Christus verkondigt uit de schriften. Belofte en vervulling. Daar ziet u de profeet in zijn verheerlijking. En u heeft Christus bevel gegeven voor hij ten hemel voer, dat dit evangelie verkondigd moet worden in de hele wereld. Zo zet hij zijn profetische bediening vanuit de hemel voort. Gaat dan heen, onderwijst al de volken en maakt hen tot mijn discipelen. Ja, genade is op zijn lippen uitgestort. En zalig wie zich, net als Lydia onder de preek van Paulus in Filippi, zalig mag luisteren aan dat onderwijs. Dan gebeurt er een wonder. Dan komt de Heilige Geest in de raderen. En dan staat er: de Heere opende haar hart, zodat zij acht nam op hetgeen door Paulus gesproken werd. Ga je acht nemen ten diepste op wat die hoogste profeet u wil leren. Dat is zalig. En dat maakt zalig. Dat hangt namelijk weer ten nauwste samen met zijn priesterlijk werk. Er kan ook niet sprake zijn van verlossing of zaligheid als het niet was gegrond op dat priesterlijke offer van de Heer Jezus. Wij weten wat de taak van een priester was in het oude verbond. Met name drie dingen: offeren, bidden en zegenen. Wel, dat alles heeft de Heer Jezus ook vervuld als onze enige hoge priester, die het offer van zijn eigen leven heeft gebracht om zondaren met God te verzoenen. Wij lezen dat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden als die grote hoge priester aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En op grond van dat priesterlijke werk daalt er ook een zegen af die Christus heeft verdiend op al degenen die aan zijn voeten kwamen. Maar die zijn dan tegelijk onder zijn zegenende handen. En als de Heer Jezus naar de hemel opvaart, dan heft hij zijn handen zegenend op. En dan kon je de merktekenen van het kruis nog in ontdekken. En daar ligt nou de oorzaak van de zegen. Dat is die kracht die op u in zwakheid neerdaalt door de Geest. Wat een rijke priester. O, hoe arm bent u als u meent nog buiten dat offer van de Heer Jezus om te kunnen gaan. Hoe zalig, maar tegelijk hoe vernederend voor ons vlees en voor onze hoogmoed als u wordt afgebroken in uw eigen gerechtigheid en als een schuldige zondaar bij de Heere komt en moet belijden: ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar wat wordt dan dat offer van de Heere Jezus u kostbaar? Wat waardevol. Ja, dan wordt het: geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Christus' priesterschap dat heeft zich dus ook afgespeeld in de staat van zijn vernedering, maar het zet zich voort in de staat van zijn verhoging. Daar hij altijd leeft om als priester voor zijn volk te bidden en hem te zegenen. Dat houdt niet op, dat staat niet stil. Maar dat gaat altijd door tot de jongste dag. En daar ligt nu de troost voor de kerk. Dat we een levende Here hebben. Die het werk van zijn handen nooit meer zal loslaten. Het geldt ook van het koningschap van Christus. Ja, hij was eerst die verworpen koning. Kijk eens naar dat bordje dat boven zijn hoofd was aangebracht op het kruis. Wat staat daarop? Deze is Jezus, de koning der Joden. En dat was dus de aanklacht. Dit was zijn pretentie. Maar de Romeinen en ook de Joden, die lachen erom. Ze bespotten hem op het kruis. Bent u zo'n machtige koning? Kom dan af van het kruis. Red u zelf en ons. Zo zeiden aanvankelijk de beide moordenaars ook. Tot bij één een wonder geschiedde. En de Heilige Geest hem zo ging verlichten. Dat hij zijn schuld bij God ging zien. Hij hing tussen hemel en aarde en voor de poorten van de eeuwigheid. En dan gaat hij die andere moordenaar vermanen en zegt, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan is er één op Golgotha die de lijdende Messias beleidt in zijn koningschap. En dat is die moordenaar. Als hij zegt, gedenk mijner, als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij gelooft het, dat Jezus een koninkrijk heeft. Dat hij een koning is, die onderdanen heeft. En hoe zalig, als je door de nood gedreven, net als die moordenaar, nu van deze koning je hulp en heil gaat verwachten. Die man werd niet beschaamd, weet u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat een heerlijke koning. Ja, dan zet Christus zijn koningschap voort. Als hij in zijn heerlijkheid is ingegaan. Dan leeft en regeert hij altoos. Eindeloos. Wat glans, wat majesteit. Hebt gij die vorst bereid. Zie ons heerlijke koning. Die al zijn onderdanen nu ook bij de door hem verworven verlossing beschut en bewaard staat. Dan ben je goed af. Als je bij deze koning mag horen. Als je mag weten, hij staat voor me in. Hij verliest me nooit uit het oog. Hij beschermt me. Ik verkeer elke dag in groot gevaar. Daar zijn de verleidingen en de verzoekingen van de zonde die van buitenaf op u en jou en mij afkomen. Daar is ook die vijand binnen de poort die nog in mijn eigen hart woont en het vlees wat je er bij tijden helemaal niet onder kunt krijgen. Maar nu is er een koning die waakt over zijn onderdanen en die ervoor instaat dat hoewel wij door strijd en vrees en beven heen moeten gaan, er toch voor zorgt dat de overwinning vast ligt, want die ligt in hem. Niet in u, maar in hem. Wij zijn zo dikwijls verliezers, niet waar? Maar hij is de grote overwinnaar. Die al daar is, waar al zijn onderdanen ook eens zullen zijn. En dan zal de eeuwigheid niet te lang duren om de lof te zingen van die grote en heerlijke koning. Profeet, priester en koning, gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Nu de christen. De Christus is nooit zonder zijn onderdanen. De profeet heeft een volk dat zijn onderwijs heeft leren waarderen. De koning heeft een volk dat hem toebehoort, lief heeft en dient. De priester heeft het offer niet in het luchtledige gebracht, maar om een schuldig volk daardoor met God te verzoenen. Er is geen groter voorrecht dan een ware christen te zijn. Er is ook niets belangrijker dan dat je daar nou voor jezelf ook zekerheid in verkrijgt. En wij zijn het niet van huis uit. Wij zijn het niet van nature. We zijn het ook niet omdat we gedoopt zijn, in het verbond zijn en bij de kerk horen. Hoewel dat grote voorrechten zijn en ook middelen die de Heere wil gebruiken. Maar het is niet per definitie hetzelfde bij de kerk horen en een ware christen zijn. Laat ons gebed zijn dat God al die genademiddelen die hij gegeven heeft zo wil zegenen, dat we inderdaad ieder hoofd voor hoofd op de leerschool van de geest mogen leren wat het is om een ware christen te zijn. Het wordt in vraag en antwoord 32 kort en bondig kernachtig beschreven. Een ware christen, dat is iemand die door het geloof een lidmaat van Christus is en al zo zijn er salving deelachtig is. Diezelfde salving. Die salving met de Heilige Geest. Dat maakt iemand tot een christen. Het woord christen zegt het ook. Het is afgeleid van de naam Christus, dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Messias, dat gezalfde betekent. En nu word je dus niet met een ander soort olie gezalfd, maar een christen is iemand die deel heeft aan zijn zalving. Dus dezelfde zalfolie, namelijk de Heilige Geest, die op Christus is neergedaald, die daalt ook neer op al zijn leden. Dan heb je eigenlijk het beeld van het lichaam. Christus het hoofd en al de zijnen zijn de leden van zijn lichaam. En in het avondmaalsformulier staat ook die zinsnede die spreekt over die zalving met de geest die op hem als het hoofd en op ons als zijn lidmaten rust. Dat is eigenlijk ook wat in Psalm 133 wordt voorgesteld. We hebben die psalm gezongen. Daar gaat het over de zalving van de hoge priester. En dan ziet u die zalfolie die over zijn hoofd was uitgegoten, helemaal over zijn lichaam, afdruipen, over zijn baard, tot op de zoom van zijn klederen. Dus zijn hele lichaam wordt daarmee bedekt met diezelfde zalfolie. En dat is nu de band die Christus en de zijnen verbindt. Een ware christen is iemand op wie de Heilige Geest rust, dezelfde geest als die op Christus rust. En daarom is het niet genoeg gemeend om een christen te heten, maar om het te zijn. En het ware christen zijn, dat bestaat dus primair in de eenheid en gemeenschap met Christus. Wat dunkt u van de Christus? Als hij in uw leven niet echt die hoogste plaats heeft gekregen die hem toekomt, ben je dan wel een christen? Als het nog eens een hink op twee gedachten, God wat en de wereld wat, ben je dan wel een christen? Waar die geest in ons woont en in ons werkt, daar gaan we steeds meer het beeld van Christus vertonen. En dan heeft de ware christen dus ook een drievoudige roeping, net als de Heer Jezus. Wordt u ook gezalfd tot een drievoudig ambt, namelijk van profeet, priester en koning. Om profetisch zijn naam te belijden, om priesterlijk uw leven te wijden aan zijn dienst, om koninklijk te strijden tegen alle vijanden van God en zijn rijk. En dat zijn vijanden, zoals we net al zeiden, die van buitenaf kunnen komen, maar die ook bij ons van binnen zitten. Maar er komt een koninklijke strijd in zijn kracht, door de kracht van zijn geest, om nu voor de Heere te leven en hem wel behagelijk te zijn. Mag ik eens vragen, hoe staat dat bij u en bij jullie en in de gezinnen? Zijn de vaders ook profeet in hun gezin en de moeders? Als en met de kinderen uit de Bijbel wordt gelezen. Niet alleen als een formaliteit en een goede gewoonte, maar ook omdat u beseft, dit zijn de woorden van het eeuwige leven. Voelen uw kinderen ook aan de eerbied die u hebt voor het woord van God? Is daar een getuigenis ook in de gezinnen? Wordt er nou wel eens verteld wat God aan je ziel gedaan heeft? Wie de Heere voor je is? Hebben onze kinderen nog de identificatiefiguren die ze nodig hebben, waar ze jaloers op kunnen worden? Kinderen van God die geheiligd zijn in de omgang met de Heere, in die gemeenschap met Christus. Dat is zo belangrijk. Die profetische taak. Naar binnen, maar ook naar buiten toe. Want we hebben ook een roeping naar buiten toe. Laten we eerlijk zijn. Wij zwijgen misschien wel te vaak waar we hadden moeten spreken. Onder collega's, onder vrienden, op een verjaardagsvisite, op school. En we spreken misschien wel te vaak mee over de onderwerpen waar een christen beter over zou kunnen zwijgen. Gemeente, wij hebben een profetische roeping naar binnen en naar buiten. En hoe kun je dat nou leren? Nou, door maar veel die hoogste profeet en leraar aan te klampen. En om aan hem te vragen om wijsheid, om raad en licht, om liefde en getrouwheid. De priesterlijke taak van de christen, dat bestaat in dat dankoffer. Christus heeft het zondoffer gebracht. Dat was uniek, eenmalig, onherhaalbaar en voldoende. Er hoeft geen offer voor de zonde meer gebracht te worden door u. Maar wel een dankoffer. Levend uit het offer van Christus wordt u genoopt tot dankbaarheid. Gedrongen, geprikkeld, gestimuleerd. Dan zeg je toch, wie zou die hoogste majesteit nu niet met eerbied prijzen? Is God het niet waard om gediend, geliefd en geloofd te worden? En dan niet af en toe, wanneer het ons nog even uitkomt tussen de bedrijven door. Maar het gaat om heel het leven. Dat dat aan hem gewijd is. God vraagt niet een beetje van uw tijd en een beetje van uw aandacht en een beetje van uw geld en een beetje van dit en van dat. Maar hij vraagt uw hele hart en uw hele leven, dat dat als een priesterlijk offer aan hem wordt gewijd. En dan komt er ook het priesterlijke gebed en de priesterlijke zegen. Dan kun je ook bidden. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat is typisch priesterlijk. De voorbeden. Voor allen die op je hart gebonden worden. Te beginnen in de kring van je gezin. Maar ook in de gemeente. En bij tijden draag je de hele wereld op je hart. Om ze bij God te brengen. En de priesterlijke christen. Die heeft ook een verlangen om een zegen te mogen verspreiden in zijn omgeving. Leeft u zo? Kunnen anderen dat ook aan u en jullie merken? En dan is een christen ook geroepen tot het koninklijk ambt. En dat houdt in strijden en overwinnen. Om eens met hem eeuwig te regeren. Om met een goed geweten staat er in dit leven tegen de zonde en de duivel te strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen te regeren. Met een goed geweten. Je moet wel je geweten vrij houden. Ja, juist na ontvangen genade. Dan kan het toch gebeuren dat een christen zijn waakzaamheid verliest, zijn wapenrusting even aflegt. En dan juist voor de bijl gaat. Dat was het geval in het leven van David. In die zonde met Bathsheba. David was een kind van God. Een man naar Gods hart. Je zou er jaloers op worden. Wat heeft hij niet een lieflijke psalme gedicht. Onder de kennelijke inspiratie van de Heilige Geest. En diezelfde David is in zo'n verschrikkelijke zonde gevallen. En heeft daar trouwens ook nog een hele poos in volhard. Wel ongeveer een jaar. Dat je werkelijk afvraagt, kan dat nou samengaan met een kind van God zijn. Hij heeft geen goed geweten bewaard. En er was dus een meester die vertelde deze geschiedenis in de klas aan zijn kinderen. En die vroeg dat aan de jongens en meisjes. Die zei, ja, hoe kan dat nou? Dat David, die toch een kind van God was, in zo'n zonde kon vallen. Toen was er een meisje die stak de vinger op. Die zei, ja, meester, ik denk dat David zijn morgengebed vergeten was. Hij heeft geen goed geweten bewaard. En dat kon wel eens een heel trefzeker antwoord zijn van dat meisje. David was die dag niet begonnen met te bidden. O God, leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. U wordt geroepen tot een strijd die je niet af en toe hebt te voeren, maar die eigenlijk permanent doorgaat in je leven. Je kan er ook wel eens moe van worden. Maar denk dan aan de afloop. Want die ligt namelijk gegarandeerd in het werk van die grote koning, de Heere Jezus Christus, die in de weg van zijn lijden en sterven en gehoorzaamheid geleden en gestreden heeft en al verwonnen. En daarmee voor al de zijnen, al degenen die zich onder zijn banier mochten scharen, die uiteindelijke en eeuwige en volzalige overwinning heeft behaald. Mag u al onder zijn banier gaan of zit u nog in het kamp van de vijand? Waar de Heilige Geest in ons hart wordt uitgestort, daar gaat de taal van de liefde spreken zoals in het Hooglied wordt gezegd. Mijn liefste draagt zijn banier al voor tienduizenden. Heeft hij ook uw hart al ingewonnen? Dat is nou het heerlijkste leven. Als je een ware christen mag zijn. Ik zeg niet dat het makkelijkste is. Je moet heel vaak tegen de stroom in. Maar dat is een kenmerk van levende vis. Levende vis die zwemt tegen de stroom in. Dode vis die wordt met de stroom meegevoerd. Hoe is dat nou bij u en bij jou? Het heerlijkste leven, dat is zo dicht mogelijk bij hem. Een ware christen, die kun je hieraan herkennen dat hij Christus mag kennen en zijn beeld weerspiegelt. En het gaat niet goed met de ware christenen als zij zich geleidelijk aan weer verwijderen van hem. Maar er is geen zaliger leven dan om maar zo dicht mogelijk bij hem te zijn en te blijven. Laat dat ook uw verlangen zijn, uw zoeken, uw streven. Zo in het leven te staan. U hebt een taak te vervullen. U wordt geroepen tot een ambt van profeet, priester en koning. Het ambt aller gelovigen. Het is het heerlijkste ambt. Het geeft ook aan dat uw leven een doel heeft. Je leeft niet zomaar, maar ons leven is bedoeld omdat wij God zouden dienen. En dan heeft je leven ook zin. Dan is er ook een perspectief. Dan is er een uitzicht. En door de profetische bediening van Christus in de zijnen worden zij hoe langer hoe meer eigen met zijn dierbaar woord en getuigenis. Dat drukken ze aan hun hart. Daar leren ze de Heere steeds meer door kennen. En dan mogen ze op grond van de openbaring zeggen, is dat nu allemaal voor mij? Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Wat een zalige profetische bediening. Ze worden ook gesteld in de zekerheid van het heil door de priesterlijke bediening van Christus in de gelovigen. Als ze mogen zien en meer gaan zien op dat offer van Christus, dan krijgt het geloof daarin zijn houvast. O heerlijk, dat het niet in mij vast ligt en ook niet in mij vast hoeft te liggen. Maar dat het geloof kan roemen in die vaste grond die buiten ons ligt. En die nimmer meer zal wankelen. En door de koninklijke bediening van Christus in de gelovigen worden ze gesteld in het volle genot van het heil. Op grond van die overwinning die al vast ligt. En waarin zij eens, nu nog maar in beginsel, maar eens volmaakt zullen delen. Om hem dan eeuwig de eer, de dank en de aanbidding toe te brengen die hij zo waard is te ontvangen. Vindt u dat nou ook? Als dat uw hoop is voor de toekomst, dan zegt u vandaag: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven als profeet, priester en koning in uw dienst besteden. Amen. Laten wij nu danken en bidden. Getrouwe Heere, zo mogen we aan het einde van deze eredienst nog tot u komen om uw naam eerbiedig dank toe te brengen. Dat wij ook vanavond zo in alle rust weer bijeen mochten komen rondom uw woord en getuigenis. En wij mochten nadenken bij het licht van de schrift over die heerlijke, rijke betekenis van de ambtsnaam van de zaligmaker. Door de Vader aangesteld en door de Geest bekwaamd. Dat betekent dat hij een zaligmaker is die volkomen kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan. En dat zijn de ware christenen die dan ook deel krijgen aan zijn geest en zijn beeld gaan vertonen. Profetische naam belijden, in priesterlijke liefde voor zijn aangezicht leven, waarbij heel hun leven offer is der dankbaarheid. En ook die koninklijke strijd aangaan tegen de zonde en de duivel. Maar ook dat uitzicht mogen kennen. Om eens volkomen te mogen delen in de heerlijkheid die Sions vorst en koning voor hen heeft bereid. In de weg van zijn gehoorzaamheid. Heren, laat de vrucht van de prediking mogen zijn dat het getal van de ware christenen in Rijnsburg zal toenemen. En dat uw naam daardoor ook wordt verheerlijkt. Dat er een getuigenis wordt gegeven in de gemeente en naar buiten toe. En dat de wereld het kan vernemen wat het betekent om u de levende God te dienen, lief te hebben, te volgen. Heren, neem ons dan in uw hoede en voor uw rekening. Wilt u het gesproken woord in alle eenvoud gebracht nog achtervolgen met uw onmisbare zegen? Blijf ons nabij in de week die voor ons ligt. En sterkt u ieder van ons tot onze taken en verantwoordelijkheden in het maatschappelijke vlak, ook in het kerkelijke leven. En bewaart u ons voor gevaren en zonden en alles wat ons maar zou kunnen benauwen. Bewaart u ons voor een onverwachte en bovenal voor een onvoorbereide dood. Heren, we leggen nogmaals de zaak van het beroepingswerk voor u neer. De gemeente ziet er zo naar uit dat dominee Westerink zou mogen komen naar Rijnsburg. Heren, geef toch dat ze hem van u de Heren mogen afbedelen. En wilt u met uw geest in zijn hart werken en het licht en de duidelijkheid en de overtuiging geven die hij nodig heeft om de juiste beslissing te kunnen nemen, mocht het zijn tot vreugde en blijdschap van de gemeente hier. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. En wilt u ons gebed verhoren en onze dank aanvaarden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten wij nu tenslotte nog zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen en leren hoe hij wandelen moet. 25, het zesde vers. Nu heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.